Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De man jaagt en de vrouw zorgt. Zo lezen we het in opvoedboekjes, dat zien we in documentaires over de evolutie van de mens. En het is een beeld waar ja, af en toe wel tegenaan wordt geschopt, maar dat toch wel heel erg vastgeroest zit in ons beeld van de prehistorie. Maar een archeologische vondst in Peru zet onze kennis over die genderrollen op zijn kop. Wat zegt de prehistorie nou wel en niet over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen? Om over die vraag te praten zit ik in de studio met Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag.
The site of Willamayapata is in the southern highlands of Peru. It's at about 3,800 meters above sea level. You know, it's a pretty cold environment. And this is like a small hill out in the middle of this big plain environment.
Daar staat hij dan, de hoogleraar archeologie van de Universiteit van Californië, Randall Haas, op een heuvel in Zuid-Peru.
So we went out to this hill, we were walking around, and on the surface of the hill are thousands of little stone tools, stone tool artifacts, pieces of debris from making stone tools. And among those, that debris, occasionally we'd find projectile points, these stone arrow heads. And that day we found about 100 of these little projectile points.
Het lijkt een hele gewone opgraving van gebruiksvoorwerpen uit 9000 jaar oud, 10.000, zo het begin van het Holocene. Maar dan blijkt het al iets bijzonderer te worden, want ze vinden graven, wat niet normaal is. Zoveel graven zijn er niet uit de tijd. En ze vinden er wel een stuk of 6.
And that's when we started to hit these about 30 centimeters below the ground surface. We started to encounter these cultural features, these dark stains in the ground, these oval stains, many of which turned out to be human burial pits. And as we were coming down on this pit, I remember Mateo shouted out from the pit. And this burial was actually a lot deeper than the rest. So he was kind of down inside, and you know, his voice comes out from the pit, and he shouted, "Punta." Punta is the Spanish word for projectile point. Okay, that's interesting. And then so we came over and we looked, and I could see that there was a little bit of the cranium. The skull was exposed, so there was bone. So we knew it was a burial. And then there was a projectile point. I think it was about 10 minutes later, he shouted out, "Punta!" Oh, okay. So go back, and yep, there's another one right next to it. And then I turn my back, and then he shouts, "Raspador!" Which is another kind of artifact, a little scraper tool. And this kept up throughout the whole day. At this point, we got really excited. We thought, this is something different that we hadn't seen before.
En dan ontstaat er dus echt opwinding. Want als je graven vindt, dat is eigenlijk al super. Want dan kan je ineens zie je veel meer van hoe de structuur van een bevolking is geweest die daar gewoond heeft. En nu vinden ze dus een graf van een echte jager. Met een, ja, wij vinden het vrij weinig met al onze spullen van nu. Maar voor die tijd is dit een hele grote uitrusting. Met pijlen, met schrapers, met oker om huid te prepareren als je gejaagd hebt. Dus je kan met dat zakje spullen, als je dat bij je hebt, dan kan je als jager, ben je klaar. Kan je gewoon op pad.
Once we realized that it's a hunting toolkit and we realized that this individual is likely a hunter, then people start speculating. Clearly this is an important individual at this point. And so the conversations went something like, wow, he must have been a great hunter. You know, maybe he was a great chief.
Ze zien dus ineens, dit is de leider, dit is de koning op de berg.
Dus grote opwinding op die berg, een bijzondere
vondst? Want dit was kennelijk een bijzonder persoon.
Ja, zoveel vind je dat niet natuurlijk.
En wat gebeurt er dan daarna?
Dan wordt het allemaal keurig naar een lab gebracht. En dan gaan ze nog eens goed kijken. En een beetje uitrusten van de opgraving. En in het lab wordt er dan keihard gewerkt.
En wat is dan een onderzoek dat je in het lab doet?
Nou, je kijkt dan in detail naar die botten die vrij breekbaar zijn. En in het lab kunnen ze dat dan heel voorzichtig doen. En dan komt dus een van die bottenkenners uit het team. Die komt dan naar Randy Haas toe. En die zegt, ja, we waren al blij dat het zo bijzonder was. Maar het zou wel eens nog bijzonderder kunnen zijn. Want het lijkt wel een vrouw.
Right, we're getting the data. We're in the lab processing. And of course, we actually live in the same place that we're doing. We have sleeping quarters in the same building. So every night we convene, we have dinner, and we talk about sort of what we found. And one evening, I remember Jim telling me, you know, sort of telling me what he had observed that day. And he said, you know, Randy, I think, you know that hunter burial that you guys excavated? I think he is a she.
Ik stel me voor, de opwinding is compleet. Want je hebt iemand waarvan je denkt, dit was een belangrijke persoon in de tijd waarin...
Een belangrijke man.
Ja, dat was de eerste gedachte. En dan blijkt het dus een vrouw te zijn. Dit wil je natuurlijk zo snel mogelijk opschrijven en met je collega's delen. Als je Randy Haase bent.
Ja, maar het moet natuurlijk wel kloppen. Dus, want op die botten, het zou ook nog een jonge man kunnen zijn. Dus je houdt altijd twijfel en dan weet je gewoon in de wetenschap, dan krijg je die hele baggerzooi over je heen van ja, u zegt wel dit, maar het kan ook dat. Maar we leven nu in een tijd dat je dus ook, zelfs als het 10.000 jaar oud is, kun je de eiwitten eruit vissen uit een tand, want er lagen ook nog wat tanden in die schedel. En dan schijnt het zo te zijn dat bepaalde eiwitten komen alleen bij vrouwen voor in het tandglazuur.
So fortunately at that point, I actually happened to have been working with a forensicist at UC Davis, who had developed a method for accurately identifying the sex of individuals by looking at the proteins in the dental enamel of teeth. And teeth are one of the things in human skeletons that preserve exceptionally well in the archaeological record. So this technique is particularly useful for sex estimation in archaeology.
En dat bleek dus ook zo te zijn. Dus het was echt een vrouw. En dan heb je natuurlijk, sta je midden in de wereld van het wereldbeeld van de archeologen. Want iedereen denkt natuurlijk dat het een man is. En het is ineens een vrouw.
Gewoon de aanname is, als je zo'n graf vindt, dat moet een man zijn.
Ja, net als in andere prehistorische tijden. Als je grote bijlen vindt en speren, is het een man.
En je zegt eigenlijk van dat is de aanname. Die verrassing die dat team zeg maar voelt, is dat een verrassing die dan ook gedeeld wordt door de archeologische gemeenschap als ze hiervan horen? Van ja, oké, okay, ja. We hebben hier dus te maken met een vrouwelijke jager.
Maar dat lees je ook in het stuk wat ze in Science Advances hebben gepubliceerd. En wat ook bij mij toen op tafel kwam. Toen dacht ik ook, wauw, wat is hier aan de hand? Klopt het wel, denk je dan, als doorgewinterde journalist? En dan hebben ze het ook heel... Het is een vrij bijzonder stuk. Ze hebben het heel precies afge... En ook helemaal die context erbij van... Ja, normaal denken we altijd dat het een man is, maar... En toen, dat maakt dit echt bijzonder. Want toen daar zijn ze gaan kijken van ja, hoe gek zijn wij eigenlijk? En toen hebben ze er gekeken naar allerlei andere graven uit die tijd.
So I did the next best thing was I just went back to the literature, which had been accumulated for 50 years or more of archaeologists doing work throughout the Americas. And I went to look at that literature and see what other people had discovered in burials from this early time period.
Dus wat het team van Haase eigenlijk doet, is zij zijn door hun aannames eigenlijk over hun eigen aannames gestruikeld.
Ja, ze zijn natuurlijk ineens gefascineerd geraakt door, het is onmiskenbaar wat ze hier hebben, een koning op de berg die een vrouw is, wil ik het maar zo zeggen. En ja, hoe normaal is dat eigenlijk? Hebben we ons al die tijd, we altijd zitten slapen? Waarom denken we dat het een man is? Dus ze kijken recht in hun eigen vooroordelen. En dan gaan ze de literatuur in. En dan vinden ze iets van 400 begraven individuen uit die tijd. Maar ja, er is lang niet altijd precies vastgesteld welke seks een individu had. Van welk geslacht het is. En ze hebben ook niet allemaal speren en pijlen bij zich natuurlijk.
I think we ended up with about 420 burials that dated to that time period from North and South America. Most of them are not associated with grave goods. At the end of the day, we found that 27 of those burials were associated with big game hunting tools. What we found was that 11 of the individuals were female and 16 of the individuals were male.
Dus dan blijkbaar 27 individuen uit 18 sites, zoals dat heet, 18 grafheuvels of wat dan ook. Daar weten ze van man of vrouw en er liggen jachtuitrustingen bij. En dan blijkt eigenlijk tot mijn stomme verbazing en waarschijnlijk ook hun stomme verbazing, 11 van die 27 zijn vrouw en 16 zijn dan mannen.
40% of the individuals were female and 60% of the individuals were male. And given that sample size, it turns out that that ratio is basically statistical parity. We can't distinguish that from a 50-50 ratio.
Maar dat zou dus betekenen dat in dit geval uit deze exercitie blijkt 40%. En Haase zegt hier, ja, dat kunnen we eigenlijk niet onderscheiden van 50% nee. Met hoe weinig skeletten
Tuurlijk.
We hebben.
Ja.
Maar Hendrik, dat betekent dat het niet zomaar is dat er af en toe een vrouwelijke jager is geweest. Maar dat betekent dat het gewoon heel normaal was als tot de helft van de jagers die je nu kan terugvinden, waar je iets over kan zeggen, dat het vrouwen waren.
Ja, en in het artikel in Science Advances zeggen ze dat ook. Maar ze beperken ook hun conclusies tot zeg maar deze cultuur, deze vroege Holoceen cultuur. Daar zou het dus wel eens kunnen zijn dat er, daar hebben ze ook allerlei theorieën over waarom dan vrouwen ook zouden gaan jagen. Dus dan houden ze het nog een beetje beperkt. Maar het is volkomen duidelijk dat ja, voor alle periodes er dus een clichématige aanname is dat de mannen jagen en de vrouwen verzamelen en voor de kinderen zorgen, die dus gewoon als algemene waarheid gewoon niet klopt.
En je zegt al, dit resultaat zat eigenlijk al verscholen in de literatuur. Maar het krijgt een punch omdat je nu een nieuwe vondst hebt en je kunt het eigenlijk zeg maar even openwrikken. Is dat wat hier gebeurd is? Dat er eigenlijk stilletjes op de achtergrond misschien al van alles gebeurde, maar dat er nog een soort ja, doorbraak voor nodig was. Een goed verhaal om te vertellen misschien, voordat dat echt tot het publieke bewustzijn kon doordringen.
Ja, en het interessante is dus dat ze die weg ook gekozen hebben, dit onderzoek. Dat is ook het knappe van dit onderzoek. Ze hadden ook kunnen zeggen van ja, het is een vrouw en ja, heel gek en dat is het dan. Maar ze hebben in dat stuk leggen ze ook alles open. Ook over dat er dus in allerlei andere etnografische literatuur het eigenlijk al, als je goed kijkt, er heel veel door vrouwen wordt gejaagd. Wat in heel veel discussies al bekend was, tillen ze naar boven in dit stuk. En dat was ook mijn ervaring, want ik kende wel een paar gevallen. Maar ik liep eigenlijk ook tegen mijn eigen cliché op. Dat je, ja, je denkt er eigenlijk niet over na, dus het zal wel.
Was jij ook eerst getroffen door het bijzondere losse geval, zeg maar? Dus dit graf, deze heuvel, hier in Peru?
Ja, zo begeer je eraan natuurlijk.
En in tweede instantie door eigenlijk werd je opnieuw getroffen door al het bewijs dat er eigenlijk onder verscholen
was. Ja, en dat wat dus soms al uit de jaren 70 en 80 onderzoeken die je dan leest. En dat je denkt, nou, dat is echt fantastisch dat gedaan. Ook heel goed over een stam in India volgens mij, die de jagerverzamelaars, waarbij dus een groot deel van de vrouwen ook jaagt. Dat je denkt, ja, waarom wist ik dat eigenlijk niet?
Waarom wist jij het niet? En daar wil ik het echt heel graag met jou verder over hebben, want ik wist dat ook niet in die mate. En toch hebben we dat ja, dominante beeld van de man als jager met die met een herten op zijn schouders zeg maar, het kamp inkomt. Dat is bij ons allemaal ingeprent. Gewoon hè, in een soort publiek bewustzijn, maar ook heel concreet in boeken. In
plaatjes die je ziet. Er zijn onderzoeken geweest dat als je naar plaatjes uit de prehistorie, dan staat meestal de man en zit meestal de vrouw. Moet je eens opletten. Je kijkt eigenlijk tegen je eigen indoctrinatie aan. En dat is altijd een van de leukste momenten in de journalistiek en in het leven überhaupt. Dat je ineens realiseert, ja, ik ben al zolang ik me herinner feminist. Dat klinkt een beetje hysterisch, maar dat, ja, dat was nou eenmaal zo. Ik verbaasde me op de middelbare school al over allerlei verschillen. Dat de meisjes allemaal alfa gingen doen en de jongens beta. Dat, ja, goddank is dat niet meer, maar dat was toen nog wel. En dat vond ik allemaal heel vreemd. En toch, je handelt er niet naar, hoop je. Maar het zit toch in je achterhoofd. Van ja, mannen die zijn de koning op de berg. En de vrouwen die, ja, niet dat ze doen wat er gezegd wordt. Maar die zijn op de tweede rang. Je kijkt ineens recht in een wereldbeeld van wetenschap. Wat waarbij de man gewoon domineert. En het leuke van dit feit is ja, dat het gewoon totaal niet klopt.
Wat ik nou graag met jou zou willen doen is dat we die berg induiken van nou ja, al dat werk dat er eigenlijk al die tijd al gedaan is, maar waar we misschien te weinig over hoorden. Wat laat zien dat die rolverdeling die we ja, eigenlijk allemaal bewust of onbewust voor waar aannamen, dat daar heel wat op af te dingen valt.
Ja, want het is dus een het gaat over de prehistorie, maar het gaat ook over onszelf. Hoe zeg maar het patriarchale wereldbeeld nog altijd meedendert in de hoofden van de mensen in deze op zich postpatriarchale samenleving. Want zo erg als het was, is het al lang niet meer. En dat was ook mijn ervaring. Want ik heb toen eens gekeken wie hier interessante dingen over kan vertellen. Toen heb ik 3 toevallig vrouwelijke antropologen gebeld. Die reageerden allemaal op dezelfde manier. Leuk dat je belt, maar dit wisten we natuurlijk al lang.
What do you think about the importance of this new find? Did you have time to have a look at it?
I did look at it. I think it's a really cool discovery. I don't necessarily think it's saying anything particularly new that feminist scholars haven't been saying for some 3 or 4 decades. But with that being said, I think it offers empirical evidence that substantiates the arguments that feminist scholars have made.
Ja, Pamela Geller, die horen we hier, die heeft geschreven een paar jaar geleden een fantastisch boek, The Bioarchaeology of Social Sexual Lives, Queering Common Sense About Sex, Gender and Sexuality. En dat gaat precies over, het zijn natuurlijk hippe woorden, queering common sense, maar dus de aantasting van het patriarchale wereldbeeld op grond van feiten. Zij heeft zelf ook allerlei onderzoek gedaan aan schedels van Indianen in de 19e eeuw. Die dan verzameld zijn door deftige heren onderzoekers. En die gingen er onmiddellijk vanuit dat als er een flinke speer in zo'n graf werd gevonden. Of een bijl of in ieder geval een wapenachtig iets. Dan is het een man. En zij kon op grond van bottenkennis. Ja, dan denk je toch nee, dat is echt een vrouw. En dan ontstaat er dus een totale wending van allerlei verhalen die er ook wel waren over Indiaanse vrouwen die als krijger vochten, om bijvoorbeeld om wraak te nemen. Er was van alles aan de hand. En dat werd dan altijd vaak gezien als een beetje rare verhalen, uitzondering. Ja. Maar dat is typisch het patriarchale wereldbeeld. Al die verhalen worden genegeerd, maar nu niet meer. Dus nu ineens kantelt dat hele wereldbeeld wat een uitzondering lijkt. Hè? Bijvoorbeeld een koningin in de middeleeuwen. Dat is eigenlijk helemaal geen uitzondering. Als je goed gaat kijken, zie je van alles van dat die vrouwen zich helemaal niet aan het patriarchale wereldbeeld hielden eigenlijk.
En die Geller heeft dus zeg maar voor moderne Indianen, hè, dus die in de moderne tijd leefden, eigenlijk dezelfde boodschap als Haase nu heeft over die Indianen in prehistorische tijden eigenlijk. Dat dus als je gewoon kijkt naar hoe ze begraven zijn, dat je dan ook weer veel meer vrouwen treft dan je volgens oude denkbeelden zou
verwachten. Ja, je hebt dus zeg maar die patriarchale wetenschap, laat ik het maar zo zeggen, die uitgaat van dat soort clichématige ideeën die ook in de maatschappij, zeker toen, maar ook nu nog. Ik bedoel, er zijn meer mannelijke premiers dan vrouwelijke premiers. Dus die dominantie die is er nog wel, maar die was toen onomstreden. Dus ja, er werd gewoon niet goed gekeken. En je hebt het ook in de antropologie met onderzoek van volkeren in Afrika, in Azië, Australië. Ze keken alleen maar naar wat mannen deden.
Ik moet ook denken, Hendrik, aan iets wat jij al in de podcast over vikingen hebt verteld. Dat er ooit ook een graf is gevonden, ook weer met wapenuitrusting. En dat ook een vrouw bleek te zijn. Ja, dat ook weer, nou ja, zo'n golven veroorzaakte eigenlijk.
Dat is eigenlijk bijna het klassieke geval. En ja, we hebben het dus nu over het Holoceen, we hebben het over de 19e eeuw. En dit is dan, denk ik, 10e eeuw of 9e eeuw. Je hebt het gewoon overal, worden die clichés aangetast. En dit verhaal was een graf op het eiland Björkö. En dat heet dan het stadje Birka, een oud handelsstadje uit de vikingtijd. Vrij belangrijk. En daar hebben ze in 1834 een graf gevonden. Toen, zeg maar, echt in de oertijd van de archeologie. Nou, kat in bakkie. Grote oorlogsleider. Perfecte graf van een viking met zelfs nog 2 paarden erbij. Alles zat erin. Zwaarden, alle wapens die je wil vinden dan. Nou, klassiek geval. ik kan bijna zeggen honderden jaren het klassieke vikinggraf. En ook het machtigste graf van het hele eiland, waar natuurlijk nog veel meer vikingen begraven waren. En een paar jaar geleden, Neil Price, een bekende archeoloog, die onlangs een prachtig boek over de vikingen heeft geschreven, die is dat verder gaan onderzoeken. Met weer precies die eiwitanalyse volgens mij, maar ik denk ook genetische analyse. Dit was vrij beter bewaard dan dat de 9000 jaar oude graf natuurlijk. Blijkt gewoon een vrouw. Ja, en die Neil Price die heeft daar heel veel over geschreven, wat er dan gebeurt. En ik sprak daarover met een ontzettend interessante antropologe, Koreaans-Amerikaans, Sang-hee Lee. Heeft allerlei onderzoek gedaan, ook zelf. En die vertelde ook wat zij dan ziet. Van ja, als het een man is, dan worden er geen vragen gesteld. Terwijl bij die vikingvrouw was het echt bijna op het hilarisch af van ja, misschien deed ze maar alsof ze krijger was.
It was an awesome piece of research, yeah. But the response and the convoluted ad hoc explanation really yeah. Showed a lot more about our assumption. So because it doesn't fit our assumption, yeah. They come up with all these convoluted explanation. Oh, it must have been disturbed. It must not have been hers, but her father's. So nobody questions if a man is discovered with weapons. They say, oh yeah, his. Nobody says, oh, it must be his sister's. But if a woman is discovered with weapons, they say, oh, it must have been her brother, her husband, or her father's.
Het is dus 2 eeuwen na de vondst van dat skelet. En wat ik dan zo treffend vind, is dat inderdaad dan hè, op een gegeven moment komt dat inzicht. Het is een vrouw. Dat er dan alles uit de kast wordt gehaald om daar dat toch nog te bevragen. En de meest voor de hand liggende verklaring. Dit was een machtige vrouw die misschien oorlog voerde en macht had. Dat die dan zo terzijde wordt geschoven.
Ja, maar het is wel die tijd is wel aan het veranderen. Want we leven eigenlijk dus echt in een postpatriarchale periode, waarin dit soort bezwaren klinken zwak. Want ja, er is gewoon te veel.
Je kunt nog een soort wetenschappelijke mantel aantrekken en zeggen van elke hypothese moet je bevragen. Zie je dat dan ook gebeuren? Hè? Dat mensen uit een soort ja, wetenschappelijk kritische houding eigenlijk dit soort bezwaren zeggen te uit?
Ja, ongetwijfeld. Maar het is natuurlijk bijzonder zwak dat ze dat niet doen als er als het niet om een vrouw gaat. Dus ja. Dat is net als dat als een middeleeuwse koningin die de macht heeft, die zal ook wel gedaan hebben wat. Of een farao, er zijn ook vrouwelijke farao's. Die zal ook wel niet echt veel macht hebben gehad. Weet je, dat kan je gewoon. Het is gewoon niet meer geloofwaardig.
Ja, volgens mij moeten we dieper de wetenschap induiken om te kijken waar dit soort beelden dan vandaan komen. Hoe dat zo, zeg maar, onbewust als een soort bias de antropologie en de archeologie is ingeslopen.
Ja, want je hebt het algemene vooroordeel wat in een patriarchale samenleving heerst. Maar je hebt in de evolutie, in de antropologie, heb je nog het enorm krachtige idee van de man the hunter. En dat is bijna een soort samenvatting van een ontwikkeling in de 20e eeuw. En dat het wordt altijd man the hunter genoemd naar een congres uit 1966, waar iedereen die ertoe deed uit de hele wereld kwam. En het kernidee is wel iets meer dan alleen maar een arbeidsverdeling. Dat is zeg maar ergens in 1 of 2 miljoen jaar geleden onze verre voorouders vlees gingen eten. Dankzij jagende mannen. En dat die jagende mannen eigenlijk de motor zijn geweest van de evolutie. Van de menselijke evolutie. Dat dankzij het feit dat die mannen hun leven gingen wagen om achter die beesten aan te rennen en ze te doden, werd de verhouding met vrouwen anders, konden ze meer zorg voor hun kinderen geven. Omdat de arbeidsverdeling was dat dan de vrouw, die ging dan voor de kinderen zorgen, die veel meer zorg nodig hadden vanwege die groeiende hersenen. Het is een heel complex systeempje wat dan wordt uitgedacht. Maar alles, de motor daarvan is de jacht. En dat is een heel diep idee als je dan die arbeidsverdeling van jacht ineens gaat relativeren. Van jacht voor de mannen, de beweging, en de vrouwen thuis een beetje verzamelen. als je dat gaat aantasten, stort dat hele grote idee over hoe wij eigenlijk mens zijn geworden in elkaar. En in feite is dat nu ook in elkaar gestort natuurlijk in de afgelopen jaren.
Dat vind ik nog wel de moeite waard om te benadrukken. Want dit is in zekere zin de meest extreme doorgevoerde machtstheorie van mannen. Want in dit man the hunter idee, je zegt het al, is de sturende kracht in de evolutie waardoor mensen mensen zijn geworden. Dat zou dan op de schouders van mannen zijn gekomen.
Ja, en ik heb dus ook een speciaal boek meegenomen nu van een antropologe die ik al een aantal keren voor de krant ook heb geïnterviewd. Sarah Blaffer Hurdy. Ze is heel bekend over haar boek over moederschap en zo. Ze heeft ook allerlei hele goede dingen over geschreven. Maar die heeft in 1981, dus 15 jaar na dat congres, een boek geschreven. The Woman That Never Evolved. Een van de meest sarcastische wetenschappelijke titels die er zijn. De vrouw die nooit evolueerde. En dat hele boek is één grote pleidooi en ook bewijs dat dat hele idee dat in de evolutie de vrouw een beetje achter de man aan hobbelde, wachtend wat er zou komen, volkomen onzin is. Dus de seksuele autonomie, de economische autonomie, die is zo groot altijd geweest. En dat wordt allemaal bedekt door een soort laag van patriarchaal stof. Maar als je kijkt naar wat er werkelijk aan de hand is bij jagers-verzamelaars, er is geen sprake van dat mannen machtiger zijn dan vrouwen.
Maar is het wel een gekke gedachte dat mannen zeg maar de gevaarlijke beesten opjagen? Want nou ja, mannen zijn sterker. Als we kijken naar de Olympische Spelen, dan rennen ze altijd net iets harder en gooien ze speren net iets verder. Is het dan een gek idee dat de jacht inderdaad door mannen wordt gedaan?
Het is geen gek idee dat mannen sterker zijn gemiddeld. Hè, gemiddeld, er zijn natuurlijk variaties, dan vrouwen. En dat zijn ook meestal iets groter. Maar de vraag is, bepaalt dat dan de dominantie? Daar sprak ik ook met Sang-hee Lee, de Koreaanse-Amerikaanse antropoloog, over. En die schoot bijna in de lach toen ik dat over begon.
The way we even define strength is male-oriented. In the field of medicine, it is understood that, for example, women have much higher endurance. They have stronger immune system. But that's not the part of strength that we bring out. When we say, oh, men are stronger, we pick out the definition of strength that men are stronger in. And if we consider the kind of hunting that humans do, it is not one-to-one, it's not man against beast. It is a coordinated group effort of endurance hunting, in which case, really, the burst of power strength is not a big deal anyways.
Dus wat Sang-hee Lee hier eigenlijk zegt, is dat die explosieve kracht, dat die ook überhaupt niet zo'n grote rol speelt in de manier waarop jagers-verzamelaars zeg maar voedsel verzamelen.
Nee, het is een feit dat mannen iets sterker zijn, maar het is natuurlijk een totaal mannelijk idee dat dus zeg maar een soort rechtvaardiging voor dominantie is. Want als je nu kijkt naar het gewone leven, of dat nou bij jagers-verzamelaars is of hoe wij nu leven, kracht is maar één van de factoren. Het is bijna, als je je kracht moet gaan gebruiken, heb je eigenlijk al verloren. Dus netwerken, economische macht, zijn veel belangrijker dan de feitelijke kracht. Je ziet dat ook bij, om maar eens een hele andere kant op te gaan, bij primaten, bij bonobos. Daar zijn de mannen echt sterker dan de vrouwtjes. Maar die mannen die werken heel slecht onderling samen. En die vrouwen werken heel goed samen. En die zijn dus de baas. Een vrouwennetwerk kan een man makkelijk aan. Alleen, je moet wel goed samenwerken dan natuurlijk. En de maatschappijvorm bepaalt ook of die samenwerking tot stand komt. En je ziet dus dat het hele idee van die verrassing dat je dus denkt, wat ik ook bij die Sang-hee Lee had, ja, maar mannen zijn toch sterker. Dat is ook eigenlijk een soort patriarchaal idee wat in ons achterhoofd meeloopt tetteren de hele tijd.
Maar hoe verklaar je dan dat de wetenschappelijke methode, die ik over het algemeen toch waardeer, zo lang in een soort dwaalgebied ronddolde, waarin in de man als een belangrijke calorievoorziener werd gezien?
Ja, het ligt ook op zich niet aan het wetenschappelijke methode, maar gewoon aan de omstandigheden waarom onder het onderzoek wordt gedaan. Want Sang-hee Lee die vertelde ook van die onderzoeken in de 19e eeuw en daarna, al die antropologen die naar die stammen gaan om te kijken hoe het jagerverzamelaarsleven is. Dat waren allemaal mannen.
The idea that men hunted, the men were doing the hunting, shown by all these ethnographic records, are based on early modern anthropologists. They reflect the kind of viewpoint and interest of the researchers who were studying them. And ethnographies generally are not some hard, neutrally, objectively observed facts. It's not Earth going around the sun. It is really what the researchers look for with a particular question. And of course, most of those researchers, most of those anthropologists were men who were interested and noticed what men do.
Ja, je kan ze bij wijze van spreken niks verwijten. Want ze gingen misschien ook wel liever met die mannen mee. Natuurlijk, ja, een beetje met z'n allen het bos in. En die vrouwen blijven dan achter. Maar ze mochten vaak ook helemaal niet bij die vrouwen blijven natuurlijk. Want ja, dat was allemaal not done.
Granted, all these societies were not so welcoming of men into what their women folks were doing anyway. So those ethnographic societies, they're saying, no, don't come to our women folks because it's none of your business what you do.
Wat je nu beschrijft is dat er wel dus een taakverdeling kan zijn. Dus als de mannelijke antropologen met de mannen zeg maar meegaan en niet bij de vrouwen mogen zijn, is er toch... Het is ook weer niet zo dat er in de taakverdeling verschillen kunnen zijn.
Nee, maar het is dus, je moet het zo zien dat het niet een wet van mede en persen is. Dus er is gewoon een enorme variatie. Maar als je nu zeg maar alles bij elkaar optelt, dan is het wel zo dat mannen doorgaans vaker jagen dan vrouwen en vrouwen vaker verzamelen dan mannen. Er zijn ook omstandigheden waarbij dus vrouwen ontzettend veel jagen. En er zijn omstandigheden waarin dat minder is. En sinds dat Man the Hunter, wat eigenlijk het hoogtepunt was eind jaren 60 van dat hele idee. En daarna is dat volgens de klassiek wetenschappelijke methode, wordt daar enorm aan geknaagd. Klopt dat eigenlijk wel? En er komen ook heel veel vrouwen die zich natuurlijk op dat veld gaan bewegen en dan toch andere dingen bekijken. En dat is, zo ontstaat er een nieuw idee. Dat, ja, dat blijkt ook dat vaak die vrouwen, als het die zoeken de meest efficiënte manier om calorieën te verzamelen. En bij die Achta in India, waar dus ontzettend veel vrouwen jagen, blijkt dat ook zo te zijn. Dan kan je zeggen, ja, dat is de uitzondering op de regel. Nee, dat betekent dat er geen wet van mede. Er is niet een standaard waarbij dus mannen jagen en vrouwen niet. En dat betekent dus ook dat hele idee van dat de mannen die dankzij dat jagen die evolutie hebben geleid. Ja, dat is gewoon onzin. En het leuke is dus dat er een tegenbeweging in de jaren 70 kwam. Man the Hunter was natuurlijk ook een heerlijk woord. Je kreeg dus Woman the Gatherer. En toen kwamen er dus allerlei analyses. Dan gingen ze dus echt goed kijken wat die vrouwen eigenlijk doen. En hoeveel calorieën dat oplevert. En
werd dat onderzoek dan gedaan ook door vrouwen?
Vaak door vrouwen, ja. Niet alleen natuurlijk, want ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Dat mannen dat niet interesseert. Wij zitten hier nou ook met z'n tweeën gefascineerd hierover te praten. Er zijn een aantal hele dominante vrouwelijke onderzoekers geweest. Sarah Blaffer, die heb ik al genoemd. Die zit meer op die primatenhoek. Kirsten Hawkes. Die bijvoorbeeld heeft bekeken wat bijvoorbeeld de oude vrouwtjes. De grootmoeders. Dat is de grootmoederhypothese. Die blijken enorm veel voedsel te verzamelen. En ook de vrouwen zelf. En dan blijkt dan ineens dat ze denken, ja, maar ze hebben die mannen eigenlijk helemaal niet nodig. En dan valt ook het hele idee dat mannen dominant zijn natuurlijk in het water. Want als die jacht niet noodzakelijk is, en dan komt er een soort hulphypothese. Er wordt dan gezegd, ja, die mannen gingen jagen voor de status. Maar ja, het kleedje is wel onderuit getrokken, want ja, in de evolutie telt toch uiteindelijk van, levert het wat op of niet? Status alleen is niet genoeg.
Er zijn geen biologische, evolutionaire wetmatigheid dat als je ergens een groep jagers-verzamelaars zich ontwikkelt, dat automatisch leidt tot jagende mannen en verzamelende vrouwen.
Nee, de vrouwen hebben evenveel initiatief en evenveel zeggenschap in hoe het leven geleid wordt.
Waar ik wel benieuwd naar ben, ik heb door al die prehistorische plaatjes, door documentaires, heb ik een heel goed beeld van nou ja, die groepjes mannen die jagen. Weet je, ik kan me zo een documentaire voor de geest halen waar in bijvoorbeeld in Papua gaat dan de documentairemaker bijna mee met de jagers. Die gaan netten opspannen, vleermuizen vangen en dieren in de val lokken. Ik weet hoe dat eruit ziet, mannen die jagen. Weten we ook hoe vrouwen die jagen eruit zien?
Ja, precies hetzelfde natuurlijk. De Achta in India, dat is een fantastisch onderzoek waarin ook, dat is dus een geval waarin de vrouwen ontzettend veel jagen. Ik geloof dat ze 40% van de jacht doen. Dus de mannen doen wel iets meer aan die jacht. En er is ook wel verschil dat ze die mannen op iets groter wild jagen, die vrouwen op kleiner wild. Wat dan altijd ontzettend grappig is, is dat je dan in de reflectie in de literatuur vaak weer reactie ziet van ja, maar dat is eigenlijk geen jacht. Kijk, konijnen vangen is geen jacht. Weet je, ja, waarom niet eigenlijk?
Ja, je kunt de doelpaaltjes altijd blijven verplaatsen.
Ja, als het de mannen waren, zou niemand die vraag stellen. Maar en wat bij die Achta zo mooi was van dat onderzoek, is dat ze het ook echt heel goed gedaan hebben. Dat ze ook hebben gekeken van ja, welke vrouwen gaan jagen. En dan blijkt dat ook gewoon zwangere vrouwen, vrouwen met een jong kind wat nog gezoogd moet worden, hup, op de rug, gaan mee jagen. Ja, die rennen dan waarschijnlijk niet in volle vaart achter een everzwijn aan. Maar dat is sowieso niet zo handig. Want er zijn allerlei handige jachttechnieken met touwen, strikken, speren die je klaarzet, kuilen waarin je ze laat vallen. Dat doen die mannen ook. Dus het is maar weinig wat die Sang Hili ook zegt, dat je bij spreken alsof je een soort riddergevecht voert met een dier. Nee, je laat hem meestal in de val lopen natuurlijk. Dat is voor iedereen beter. En wat ze bij dat onderzoek ook hebben gedaan, is dat ze gekeken hebben van ja, wat is dan het idee van ja, vrouwen die menstrueren en die krijgen dan ook kinderen. Is dat allemaal wel goed als, voor die kinderen als ze dan gaan jagen? Nou, blijkt niet uit te maken. Vrouwen die jagen of als ze niet jagen, want er zijn ook vrouwen die daar niet jagen, die krijgen evenveel kinderen. Die kinderen groeien even voorspoedig of niet voorspoedig, want het is een arm gebied, op. Het maakt niet uit. Dus ja, dat vond, het is een onderzoek dat in 1987 verscheen. Dat vond ik nogal schokkend, want ja, daar stond eigenlijk alles al.
Als we dat nou beter hadden gelezen.
Als we dat nou beter gelezen, ja.
Dan waren we misschien minder verbaasd geweest over de ontdekking van hazen ook.
Het is interessant om je af te vragen hoe dat toen in de krant was gekomen. Als we dat onderzoek toen gezien hadden. 1987.
Ik denk dat hier op de redactie al de man-vrouw verhouding natuurlijk al heel anders was. Ik denk dat er toen andere stukken over zouden zijn geschreven dan nu. Als die afweging al gemaakt werd, dat het interessant genoeg was.
Het zou meer nog, denk ik, vanuit het oude denken als een interessante uitzondering gezien worden. Terwijl we nu denken, ja, het is eigenlijk een bewijs van hoe gevarieerd en hoe het alle kanten op kan gaan.
En als je die Achta hebt, waarin eigenlijk iedereen jaagt, hebben we nog meer van dat soort voorbeelden uit zeg maar de moderne antropologie?
Toevallig belde ik een Franse antropologe, ook naar aanleiding van dit onderzoek in Peru. Sadrine Galois heet ze. En zij heeft heel veel onderzoek bij de pygmeeën in Cameroen gedaan.
In the same society you can find women who prefer to stay home and gather. But you can also find women who really like hunting and are really proud to use shotgun, for instance, in those contemporary societies, right? And that's a personality also. That's not only because of your gender.
Dit vertelde jij ook al over die Achta. Weet je, dat het dus ook heel erg afhangt van het individu of iemand het leuk vindt om te jagen en dat niet door je geslacht bepaald wordt.
Nee, je eigen chromosoom bepaalt niet of je dat gaat doen of niet. En dat is een beetje het oude idee. En wat ik bij Galois zo interessant vond, was dat ze dus eigenlijk zei, ja, ik vind het eigenlijk niet zo interessant meer om alleen maar voortdurend te kijken, wat doen de mannen, wat doen de vrouwen. Je moet kijken naar de, ja, hoe functioneert zo'n samenleving? En je hebt mannelijke lichamen en vrouwelijke lichamen, maar de maatschappelijke rol, die kan enorm variëren. Die is niet één op één gebakken op dat biologische onderscheid. We zijn zo gewend in onze moderne samenleving om de biologie te verheerlijken, maar ja, er speelt zich gewoon veel meer af. Dus nu heb ik even in kort het verschil tussen geslacht en gender uitgelegd, wat natuurlijk heel bekend is eigenlijk. Maar ja, je ontdekt vanuit dit soort dingen, ja, hoe ontzettend relatief dat is. En die Sang Hili, die had ook iets ontzettend grappigs. dat ze over die Peruaanse jager, die koningin op de berg, zal ik maar zeggen, zei ze, ja, misschien beschouwde die zich ook wel helemaal niet als vrouw.
It has to be pointed out that just because it is a biological woman, I mean biological female, does not necessarily mean that she played the woman part or perceived woman part in the society.
Maar Sang Yili zegt dus eigenlijk van, misschien zag deze jager zich ook niet alsof ze die vrouwelijke rol speelde, maar misschien was die rol er dus ook helemaal niet, een vrouwelijke rol. Ik bedoel, er zijn natuurlijk samenlevingen die daar wel veel belang aan hechten. Ja. En daar onderscheid tussen maken. En misschien kijken we hier dus naar een groep waar dat dus niet zo speelde.
Nee, maar wij zijn vanuit onze moderne westerse postpatriarchale, maar in feite nog patriarchale wereldbeeld, zijn we zo gewend om mannen, vrouwen. En er is natuurlijk een tegenbeweging dat daar dus tussen van alles nog zit. Queer. Als je naar die... Vroeger werd dat dan als uitzondering gezien. Maar nu wordt gewoon die enorme doos van variaties opengebroken. Dat zelfs als je dus niemand ontkent op de wereld dat er mannen en vrouwen zijn. Maar de rollen die ze in de maatschappij hebben, die zijn totaal niet geslachtsgebonden. En je hebt dus allerlei subrollen, bijrollen, dominante rollen. Mensen kunnen van geslacht veranderen. Je kan het ontzettend ingewikkeld maken.
Ik vind het al best wel ingewikkeld worden. Want je zeker in de archeologie blijf je toch... Je kunt iemand geen vragen meer stellen. Ja, in hoeverre kun je eigenlijk wel iets zeggen over hoe deze mensen zichzelf gezien hebben? Ik bedoel, je kunt nog die observatie maken dat het dat jager, dat een en je zei aan het begin zelf al, dat er hoort een uitrusting bij. Dat kennen we ook uit de normale gemeenschappen. Dat een rol is die je kan hebben.
Dat kan je dus heel goed herkennen.
Ja.
Is dat relevant eigenlijk? Waarom is dat relevant? De vooruitgang is eigenlijk dat we niet meer automatisch dat man-vrouw verdeling op zo'n samenleving plakken. En ik sprak daar dus ook met Pamela Geller over. En dat had ik al gelezen in dat boek wat ze had geschreven. Die werkt dan met iets verschrikkelijk ingewikkelds. Abstracts, maar uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld. Dan heeft het over een bodyscape. Dus zeg maar landscape, een bodyscape. Dus zeg maar het hele idee dat je dus een samenleving niet gelijk gaat indelen. Mannen, vrouwen. Maar dat je het als een soort, ja, als een soort samenleving van lichamen ziet.
What's a bodyscape? It's something that creates an idealized understanding of how we think about bodies in like a dominant way. And I think in contemporary Western society, overarching understanding of bodies is through biomedicine. In the past, we looked at skulls to think about identity, right? Or we think about the pelvis as a sex, helping us determine sex. And then sex tells us something about people's identities. Now we look at we're at the molecular level where we look at atoms or proteins, right? And so because biomedicine is thinking in terms of the biological, biomedical bodyscapes tend to think about biology as social destiny.
Dus wij kijken met een biomedisch oog naar die wereld. Terwijl je kijkt in feite alleen maar naar de lichamelijke basis. Maar die hele culturele superstructuur, die negeren we eigenlijk.
Ik snap dat pleidooi heel goed om dat los te laten. En tegelijkertijd blijf je dus, wat ze zelf ook benoemt, je blijft zitten met iets dat je in sommige gevallen dus wel kan meten. En andere dingen die je niet kan blijven meten. Dus dankzij die genetische technieken kun je zien of iemand twee X-chromosomen had of iemand twee een X en een Y-chromosoom had. Dus je hebt aan de ene kant die meetbare werkelijkheid. Maar ik kan er helemaal in mee dat je a priori niet daar al allerlei concepten op aan moet
hangen. En dat is eigenlijk de vooruitgang. Dat je dus de onzekerheid is eigenlijk de vooruitgang. En dat opent dus je ogen voor een hele andere werkelijkheid. Dat je niet alleen maar onze eigen wereldbeeld op een andere samenleving plakken. En als je dan kijkt naar hoe daar met de traditionele ogen nagekeken wordt. Dat gelijk wordt gescheiden. Hup, man, vrouw, hup, klap, klap.
Wat zou jij zeggen, Hendrik, tegen mensen die dit zeg maar... kijk, in deze moderne tijd, ik bedoel, alles is gepolariseerd. Er zijn ook mensen die misschien hiernaar luisteren en denken op wie patriarchaal werkt. Alleen dat wordt al als een soort rode lap. En dit ook als een soort, ja, identiteitspolitiek zouden willen zien. Want als ik naar jou luister, dan vind ik het een zinnig om zeg maar die open geest te hebben als je inderdaad naar samenlevingen uit het verleden of heden te kijken die je nauwelijks kent. Maar speelt dat debat ook op dat niveau of maak ik het nu te modern?
Nou ja, kijk, je kan het ook op onze eigen samenleving plakken. Want toen ik met Sang-hee Lee zat te praten, toen merkte ik, dat was nog aan het begin van mijn hele research, dat er zat een soort patriarchaal stemmetje van, ja, maar dat hoort toch zo en mannen zijn toch sterker en waarom wordt het allemaal anders? Als je dus naar onze eigen samenleving gaat kijken, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dan zie je toch dat je automatisch een man aan de macht normaler vindt dan een vrouw aan de macht. En als je dat nou eens verlaat, dan ga je toch anders kijken.
Ik weet dat jij ook van Star Trek houdt, Hendrik. En ik heb het een beetje hetzelfde. Wat het leuke van Star Trek is dat ze dat in verschillende decennia zeg maar hebben gemaakt. En je kunt nu weer een serie volgen en ja, die is helemaal modern. De hoofdpersoon heet Michael, is een vrouw.
En is de held. Is ongetwijfeld
de held.
In feite zijn bijna alle helden zijn een vrouw in de nieuwe serie.
Maar het maakt ook helemaal niet uit. De slechte, ja, ik bedoel, er wordt geen aandacht aan besteed. Als we dan een stapje terug gaan, vroeger had je Star Trek Voyager. En daar werd nog wel gesignaleerd van, oh, weet je wel, we hebben nu een vrouwelijke kapitein van het schip. En dat werd wel toch benadrukt. Ook al, weet je wel, dat was al het begin van die normalisatie. Maar als je nu naar Star Trek The Next Generation kijkt, dan vond ik vroeger heel erg leuk. Toch in de jaren 80 bedacht, weet je wel, echt dat was nog echt een mannenclub. Ja, dan mocht een vrouw op de brug zitten.
Ja,
maar die moest
de psychologie doen.
Die was empathisch en die kon de gevoelens van andere aliens zeg maar steeds vertellen. Oeh, ze zijn boos. Oeh, ja, ze zijn verdrietig.
Dan moest dan de mannelijke kapitein, die moest daar dan rekening mee. Ja. Oh ja, nee, dankjewel.
Nee, maar dus dat gevoel wat jij beschrijft.
Het is nog veel erger met Star Trek, want je hebt ook nog de jaren 60 afleveringen. Ja. Met Kirk.
Ja.
En ik herinner me nog dat was volgens mij in de jaren 90 dat ik daarnaar zat te kijken. En dat dan landde die weer op een planeet. En er zat dan een van de weirde wetenschapper met zijn vrouw. En dan gaven ze alleen die wetenschapper een hand. En die vrouw niet. En ik herinner me nog dat ik toen tegen mijn moeder zei. Was dat vroeger zo?
Ja.
Toen mijn moeder nadenken en zei ja, dat was zo. Als de mensen op bezoek kwamen, dan kreeg de man een hand en de vrouw niet.
Ja.
Dat is verbijsterend als je dat met een modern oog ziet. Een hele andere persoonlijkheidsstructuur eigenlijk. Dat is nog maar 50 jaar geleden.
Ja, maar je kunt dus dat gevoel wat jij beschrijft, dat herkent iedereen die naar een oude serie kijkt. Want ik bedoel, je kunt het met comedies werkt het net zo. Weet je wel, hoe ouder de comedies, hoe meer het als een ander land begint te voelen, zeg maar, hoe de mensen daarin met elkaar omgaan.
Dat is het postpatriarchale waarin we zitten.
En
het verandert heel snel.
Ja, wat jij nu hebt geleerd van de mensen die je hebt gesproken, deint de wetenschap mee op die dynamiek die dus in de bredere samenleving gaande is? Is dat ik maak het een beetje abstract, maar is dat een gevoel van dat die trends er al zijn? Dat het normaler is dat vrouwen nu onderzoek doen? Dat er meer naar vrouwen gekeken wordt.
Ja, natuurlijk. Het versterkt elkaar.
Maar is het ook dat is mijn vraag, van is dat een maatschappelijk effect? Of is het ook ergens de wetenschap die toch zelfzuiverend naar een beter model komt van die samenleving?
Ja, het is allebei waar, want er worden andere vragen gesteld. Maar je kunt je ook voorstellen dat er nooit vrouwelijke jagers worden gevonden. En het is altijd het vaststellen van zo'n hypothese. Als in de jaren 70 en 80 Kirsten Hawkes en Sarah Hurdy hele andere conclusies hadden moeten trekken uit hun onderzoek. Dat vrouwen totaal afhankelijk waren van die mannen, van de jacht. En dat ze, weet je, en dat verzamelen geen moer voorstelde. Ja, dan had het hele feminisme niet onmiddellijk natuurlijk. Want dat zijn autonome, moderne maatschappelijke krachten. Maar die hadden dan, dat was wel een probleempje geweest natuurlijk. En dan hadden ze weer een ander verhaal moeten hebben. Nu zitten we in een verhaal dat van oudsher mannen en vrouwen gelijk zijn. Zoals Karel van Schaik, die samen met Duitse journalist Kai Michel ontzettend interessant boek gepubliceerd. De waarheid over Eva heet het. Hoe de patriarchaat eigenlijk door de eeuwen heen ontstaan is. En hoe het vroeger was. Karel van Schaik, die zegt ja, we zijn nu 300.000 jaar mens. Daarvan hebben 295.000 jaar, dus mannen en vrouwen, eigenlijk gelijk gefunctioneerd.
Egalitair.
Egalitair in een samenleving waarin mannen misschien wel sterker waren, maar vrouwen ook krachtige netwerken hadden. Hun eigen economische systemen, waardoor ze niet afhankelijk waren. En dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal, maar het was geen dominantie van de man. Alleen door de uitvinding van de landbouw, waarbij bezit komt, een hele nieuw soort maatschappij ontstaat, kunnen mannen de macht grijpen, in feite. En ja, in die nachtwoeks daarvan leven we nog. Maar door allerlei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zijn we daar natuurlijk op een versneld tempo afscheid aan het nemen. En als je dus, om terug te komen op die polarisatie, als je dus je persoonlijke identiteit als man wil vastklinken aan een soort, ja, oorlogszuchtig, mannelijk, dominant,
heldhaftig,
noem de clichés allemaal, krachtig, dan ja, veel succes.
Maar dan moet je niet in de prehistorie zijn.
Ja, wat is de rechtvaardiging daarvoor? Dan moet je zeggen, ja, dat wil ik zo. Ja, oké. Maar je kan je niet beroepen op het verleden of zo.
Hendrik, ik ben nog wel benieuwd naar één ding, want hoe meer jij hierover spreekt met iedereen, ik bedoel, onderdeel van je onderzoek is dan dat de mensen met wie je spreekt zeggen van ja, maar dit is eigenlijk geen nieuws. Dus we zitten op een interessant moment dat ik en misschien een lezer of luisteraar het inderdaad wel nieuws vindt, ja, dat er 9000 jaar geleden een vrouw werd begraven in een prachtige jagersuitrusting. En dat de mensen die kennis van zaken hebben daar eigenlijk alweer hun schouders over ophalen. Dus
nou, hun schouders, het is natuurlijk een beetje een gimmick. Dat vinden ze dan grappig om een journalist te zeggen, ah joh, kom je daar nu mee? Maar dat we zitten natuurlijk op een kantelpunt. Je hebt nu die hele kwestie, want over seksualiteit hebben we het ook nog helemaal niet gehad, met queer en LHBTI seksuele geslachtsveranderingen. En ja, dat is gewoon zo'n veld wat zo in beweging is, dat het natuurlijk wel degelijk belangrijk is. Daarom is het ook zo grappig dat Sang-Yi Lee zei, ja, misschien beschouwde die jager zich wel helemaal niet als vrouw. Weet je, dat is een soort overtreffende trap van ja, hoe liggen die man-vrouw verhoudingen vroeger en nu? Want het confronteert ons natuurlijk ook met hoe wij tegen die wereld aankijken. En als je nu eens probeert om niet te kijken of iemand een man of een vrouw is in het maatschappelijke leven. Het is niet verplicht of zo, maar dat je ineens eigenlijk alles normaal vindt. Dan ga je toch anders kijken. We zitten zo in zo'n biomedische dichotomie.
Een postpatriale biomedische dichotomie.
Ja,
ja. Ik met deze schokkende
in onze bodyscape, zeg maar.
Ik denk dat het tijd wordt om een strikje om.
Ik wou hier nog even over verder gaan. Ja. Dichotomie is tegenstelling. Hè?
Ja, ja, ja. Nee, we laten deze woorden nagegalmen en aan de luisteraar om op te kouwen en te overdenken. Dankjewel, Hendrik, dat je ons wilde bijpraten over al deze schuivende inzichten, ideeën. Langzaam schuivende inzichten en ideeën in dit geval. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Hey, een e-mailtje van luisteraar Chris Bootsma. In de podcast Onbehaarde Apen van woensdag 6 januari werd gezegd dat je je echt moet laten vaccineren voor de groep. Maar helaas is, zoals in de podcast ook wordt vermeld, nog niet bewezen dat de nieuwe vaccins verspreiding tegengaan. Ja, hoe zit dat? Goeie vraag, Chris. En ik heb die ook nog even voorgelegd aan Nikki natuurlijk. Het klopt dat de vaccins nog niet bewezen werken tegen de verspreiding van het virus. Het eindpunt in al die studies was om te kijken of mensen ziek werden, ja of nee. En als je 30 bent, dan zou je natuurlijk kunnen denken, het risico dat ik loop is ja, niet zo groot. Dus waarom zou ik me laten inenten? En Nikki vertelde me dat uit proefdieronderzoek wel is gebleken dat bijvoorbeeld apen minder symptomen krijgen en ook minder virus in hun neus bij sommige vaccins. Niet bij allemaal. Maar dat je dus wel kan verwachten dat mensen die het vaccin hebben gehad dus ook wat minder coronavirus gaan verspreiden. En het klopt, in eerste instantie vaccineren we mensen om te voorkomen dat ze ziek worden. Vandaar dat er ook ja, toch wordt begonnen met ouderen en andere kwetsbaren. Maar uiteindelijk is de verwachting Het moet nog allemaal blijken en definitief worden uitgezocht. Maar is de verwachting dat het ook helpt tegen de verspreiding van het virus. Dus Chris, ik hoop dat je daarmee nog geholpen bent met je vraag. Dank jullie wel. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar welke podcasts NRC allemaal nog meer maakt? Download dan de NRC Audio app. Bijvoorbeeld naar NRC Vandaag. En ik kan jullie verklappen dat aankomende vrijdag Bart Funnekotter daarin komt vertellen over het pokkenbriefje. Dat was een briefje dat je in de 19e eeuw nodig had om aan te tonen dat je tegen de pokken was ingeënt. Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. En Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren, bedankt voor de montage. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.